Het komt eigenlijk niet vaak voor, lijkt me, dat je de oefening zoals we die hier doen, precies in het dagelijks leven kunt toepassen. Neem bijvoorbeeld een prachtige en achtenswaardige oefening als de ademtellen. Ik kan me in al die jaren maar één geval herinneren dat ik met veel vrucht het tellen van, en het was niet eens mijn adem, maar het tellen heb toegepast. Dat was, ik had een wandeling gemaakt die 7 dagen duurde over Finnmarksvidda. Finnmarksvidda is een hoogvlakte die ongeveer 200 kilometer van de Noordkaap in het noorden van Noorwegen ligt. Ik had er 7 dagen over gedaan en ik had geleefd op pakjes soep, havermout, knekkebreu en kaas. Boter ook. En toen dat afgelopen was, kwam ik op de grote weg. En die grote weg die leidde naar Alta, waar het vliegtuig weer ging. En het was 7 kilometer ver weg. En ik had geen enkele zin meer. Het regende, ik was moe, ik had vooral honger. En ik moest nog 7 kilometer langs die autoweg. Ik heb mijn stappen geteld, niet mijn adem. Die stappen leek me adequaat. En ik heb zoveel mijn adem geteld dat de transfer naar stappen, daar was geen probleem. Eigenlijk was die hele tocht vervolgens ook geen probleem meer. Ik was buitengewoon tevreden dat ik zen had gedaan. Niet alleen om deze reden hoor, maar goed. Maar je ziet, ademtellen, ik weet niet veel alledaagse bezigheden waarbij je dat kunt doen. En het is meestal zo, als je de oefeningen bekijkt die we hier doen, dan is het niet zozeer dat je die oefening zo precies kan toepassen in het dagelijks leven, maar er zit iets onder wat je oefent, eigenlijk zonder dat de instructie dat zegt. En het is met ademtellen ook, als je vergelijkt wat het is om 7 kilometer in de regen, koud en moe enzovoorts, te moeten lopen en hoe dat gaat met ademtellen. Kennelijk zit daar iets in van geduld en volharding en zo. En dat is wat je daaraan traint. Iets anders, dat was, toen ik nog werkte, moest ik altijd maar e-mails lezen van studenten die naar stage gingen. Ik werkte aan een lerarenopleiding. Eigenlijk heb ik nooit meer van e-mail gehouden, want ik vind dat werk sinds die tijd. Maar bovendien, ik was studieleider van die opleiding. Dus voortdurend kwamen er studenten binnen die wilden iets weten, weet ik veel wat. Nou ja, dit waren mijn werksomstandigheden, maar je zult het wel herkennen. Je bent met iets bezig. En als je letterlijk de zen-oefening toepast, dan denk je, oh heerlijk, met één ding bezig zijn, mijn aandacht daarin laten verzinken en verder niks anders aan mijn hoofd. Dat zou dat heerlijk zijn. Ja. Maar ja, er komt iemand binnen en die wil wat weten. Natuurlijk, je kunt zeggen, ik heb nu geen tijd, ik maak een afspraak voor dan en dan. Maar dat is verschuiven van het probleem, dan moet je weer op die afspraak moet je rekening houden en zo. Nee. Maar wat je in de oefening kunt leren, is je aandacht verschuiven. Van het bezig zijn met die computer. En dan moet je voor 100% uit je gedachten zetten. Weg. Je kunt niet je op iemand richten die iets wil weten, als je nog voor een kwart of voor 10% of weet ik veel wat zit na te denken hoe je daarmee verder kan gaan. Dat moet je niet doen. Je moet consequent voor 100% het laten, alsof je er nooit meer naar terug zou gaan en je tot die persoon richten. Dat is het meest efficiënt ook. Maar het is, afgezien van de efficiëntie, het is ook het beste voor jezelf, nietwaar? En je praat met die persoon, die wil wat weten en dan zeg je dat en ik moest dat administreren en toen, nou dan gaat die persoon weg. En dan is weer precies hetzelfde. Die persoon moet je voor 100% uit je gedachten zetten en de aandacht weer terug. En gelukkig werkt het geheugen, dus ik weet weer wat ik daar aan het doen was. Ja, daar hoef je tijdens het gesprek ook niet over te denken, dat gaat zo. En je ziet, zazen, dat is behalve hier zitten met een ontspannen aandacht, die rust in je adem en alle kanten openstaat, heel vredig enzovoort. Maar tegelijkertijd is de oefening ook met je aandacht volkomen naar iets anders gaan. Het dringt tot je door, je bent verdiept in gedachten, en je zit iets, weet ik veel wat, een gesprek met een denkbeeldig persoon te voeren of wat je ook maar doet. En het dringt plotseling tot je door en dan is het de kunst en het is ook de oefening om die overgang te maken. Dat wil zeggen, ja, dat heet in het boeddhisme, je moet je blik niet naar buiten richten, maar naar binnen. Naar buiten wil zeggen dat je je bezighoudt met dat waarover je bezig was te denken. Naar binnen richten wil zeggen dat je aandacht richt op de manier waarop je aandacht daarop gericht is. Je kijkt, hoe is je aandacht gericht? En het merkwaardige is, als je daarnaar kijkt, dat waarover je denkt, dat wordt een beetje nevelig. Dat wordt vloeibaar, dat begint weer te stromen. Kun je iedere keer, als je jezelf terugroept uit gedachten, kun je dat vaststellen. Als je je aandacht eruit losmaakt en je kijkt naar het feit dat je daar je aandacht op gericht hebt, die gedachten die beginnen weer gewoon te stromen. En dat is, dan kun je je aandacht weer op de adem richten. En je ziet dus, als je dat doet, dat die starheid van de gedachten, dat is helemaal geen kwaliteit van het denken of zo. Die gedachten hebben ook helemaal niet de macht om je vast te houden of wat dan ook. Nee, het is het feit dat je daar star naar zit te kijken, zonder dat te beseffen natuurlijk. Daardoor krijgen ze die kwaliteit van boeiend en weet ik veel wat allemaal. Maak je eruit los, dan laten ze je ook gewoon los. Toch? En dat doen met geduld en met volharding. En je gaat terug naar je adem. En het is net als met, als ik daar weer met die computer, dan ga ik er ook niet over denken. Hoe lang zal het duren voor de volgende student binnenkomt? Nee, moet je niet doen. Hoe lang zal het duren voordat je weer in gedachten afgaat? Daar heb je niks mee te maken. Nu rust je in de adem, verder is er niks aan de hand. Daarna gebeurt er weer wat anders. Ja, oh. En je ziet, onder de instructies zit iets heel anders. Kijken hoe laat je dingen los? Hoe krijgen de dingen hun vloeiende kwaliteit weer terug? En wat voor geduld en volharding heb je nodig om dat iedere keer maar weer te doen? Dat is wat je oefent. En dus, het is niet zo dat wanneer je in gedachten verstrikt bent en je keert terug, dat het terugkeren tot de oefening is. Nee, dat is niet zo. Dat terugkeren is een essentieel onderdeel van de oefening. Het is een andere oefening in feite. De ene is rustig zitten en niks doen. De andere is, hoe maak je zo'n overgang? Dat je aandacht voor 100% daar was en 100% hier komt. Hoe doe je dat? Iedere keer zit je dat te oefenen. Dat hoort tot de oefening. Nou ja, er is natuurlijk wel andere dingen die in het werk ook voortdurend een rol spelen. Haakje openen. Waar zit ik over te praten? Ik gelukkig ben gepensioneerd, dus ik heb nergens meer mee. Goed, haakje sluiten. Ik doe net alsof. Maar je kunt wel eens hebben dat wanneer je aan het werk bent, dat er vreselijk veel op je afkomt. Allemaal dingen voortdurend. Zijn er mensen die moeten beantwoord worden of mails moeten beantwoord worden. En het is eigenlijk meer dan je kunt. En je denkt bij jezelf, ik wil alles goed doen. Is daar iets op tegen? Lijkt me niet. Alles goed willen doen is een deel van professionaliteit. Er is niks op tegen. Maar wat doe je als het niet kan? Je kunt zeggen, tot professionaliteit behoort ook, dat je kunt beoordelen, dit is belangrijk, dat niet. Dus dit geef ik echt mijn aandacht en de rest, dat zal ik snel en routinematig afwerken. Want weliswaar, alles goed doen, dat is een kwaliteit. Maar je werk op tijd afkrijgen is ook een kwaliteit. Maar ja, ik wil alles goed doen. En als dat, ik wil alles goed doen, ik noem maar een voorbeeld, hè, dat kan iets anders zijn. Als ik kan, wil alles goed doen, als dat iets is waar je je aan vasthoudt, dan begint het te knijpen. Ik wil alles goed doen, maar er is meer dan ik kan doen als ik het goed doe. Dat knarst. En waar knarst dat? Ook hier geldt, je moet je aandacht niet naar buiten richten, maar naar binnen. Dus je moet je niet bezighouden met de omstandigheid dat je te veel dingen nu op je bord krijgt. Of je bezighouden met de mensen die dat alles zo georganiseerd hebben dat je te veel krijgt. Dat is de blik naar buiten richten. Hè? Dat hoort ook tot de grote categorie andere mensen de schuld geven. Maar je blik naar binnen richten is letten op je eigen beweegreden. Dat is een heel belangrijke oefening. Welke beweegredenen zit eronder als je zegt, ik wil alles goed doen en dat is iets waar je niet mee wil schipperen? Dat er niet mee willen schipperen, dat veroorzaakt het probleem. Waarom wil je er niet mee beschipperen? Ja, dat moet je zelf onderzoeken, maar ik geef je een voorbeeld. En op gevaar af te roddelen zal ik je vertellen dat mijn dochter is perfectionist. Is er iets op tegen om perfectionist te zijn? Er is eigenlijk niets op tegen. Alles wat ze organiseert verloopt goed. En haar huis is ook een stuk beter opgeruimd dan het mijne. Nee, er is allemaal niks op tegen. Maar je hebt hetzelfde. Als perfectionisme iets is wat moet, dan begint het te knijpen. En met het moet, hè, net zoals het moet dat ik alles goed doe, dat is dat het vaststaat onafhankelijk van de omstandigheden. Dat je er niet mee wil schipperen als je ziet het kan niet. In elk geval, mijn dochter vertelde een paar jaar geleden dat ze in een coachgesprek, dat was van leren, hoe heet dat, hoe noem je dat? Loopbaancoaching. En daar had ze ontdekt, tot haar grote verbazing, ik ben doodsbang om fouten te maken. Dat was een hele ontdekking. Als je zelf niet zoveel last hebt van perfectionisme, dan zie je het heel makkelijk zitten. Maar voor jezelf kan het een reuze ontdekking zijn. En daar begint het mee om te kijken naar je beweegreden. Waarom ben ik zo bang om fouten te maken? Wat maakt dat ik bang ben om fouten te maken? Voor iedereen geldt, dit behoort tot het grote gebied van lof en afkeuring. Hè? Fouten maken, door je op je vingers getikt en dat is niet. Ja, dat is voor iedereen, dat is simpel. Lof krijgen, dat is prettig. En afkeuring krijgen, kritiek krijgen, aanmerkingen enzovoort, is onprettig. Zal dit ooit veranderen? Antwoord nee, dat zal nooit veranderen. Zit daar het probleem? Antwoord nee, daar zit het probleem niet. Het probleem is dat aangename wil ik hebben en het onaangename niet. Is dat het probleem? Dat is toch heel normaal? Het aangename willen hebben en het onaangename niet? Dat is heel normaal. Wat is dan het probleem? Het probleem is wanneer je het aangename willen hebben en het onaangename niet zegt, en zo moet het altijd, onafhankelijk van de omstandigheden. Het moet per se lopen zoals ik wil. En als het niet zo gaat als ik wil, dat is een drama. Dat is onaangenaam en dat wil ik niet. Tja. Mijn variant was, ik zal het nu vertellen. Ik houd nu op over mijn dochter. Misschien ben je die al lang vergeten trouwens. Ik niet. Mijn variant was, als mensen kritiek op me hebben, dan houden ze op van me te houden. En het heeft me aanzienlijk veel tijd gekost om erachter te komen dat het helemaal niet zo is. Dergelijke dingen, dat heb je besloten, maar je hebt nooit gekeken hoe het werkelijk gaat tussen mensen. Het gaat helemaal niet zo. Als mensen je op de vingers tikken, hebben ze dan vanaf dat ogenblik voor eeuwig minachting voor je? Dat is echt niet zo. De meeste mensen zijn veel te ver met zichzelf bezig om dergelijke besluiten te nemen. Het is helemaal niet zo. Met andere woorden, als je ziet dat je jezelf voor de gek houdt, dan heb je de mogelijkheid om dat starren. Het moet altijd zo, of dat moet ik tot elke prijs vermijden, dat je dat gewoon ziet. Ja, het zou leuk zijn als het anders ging. Maar het is niet zo. Jammer. Wat zullen we dan gaan doen? Ja, het doet pijn. Kun je zeggen, auw, en het daarbij laten? Oeh, heel veel problemen verdwijnen daardoor. Gewoon zeggen, auw, en dat is alles. Dat is ook alles wat er is. Er is niks anders. Die klap heb je al gehad. Mensen heel veel, en dat heeft hier te maken met innerlijke speelruimte hebben. Als je zegt, iets moet altijd zo onafhankelijk van de omstandigheden, dan zit het vastgemetseld, muurvast. Maar zodra je denkt, oké, laten we het zo doen, lijkt me heel goed. En dan veranderen de omstandigheden en dan zeg je, oh jammer, wat zullen we dan doen? Dat is speelruimte hebben. En in die speelruimte kun je een aantal van de problemen die je anders gehad zou hebben, vermijden. Oh, zie ik me in te dekken. Een aantal van de problemen. Kun je alle problemen vermijden? Dat is net zo absoluut als wat ik hier zit uit de weg te ruimen. Ja, kun je alle problemen uit de weg ruimen? Hoe kun je dat weten als je het nog niet geprobeerd hebt? Probeer maar. Ik garandeer niks. Maar je kunt geen instructie geven, zorg dat je speelruimte krijgt. Dat is wel de bedoeling, maar dat is niet de instructie. Maar je ziet, dat is een van de belangrijkste dingen ook om in Zen te leren. Is er geen enkele oefening die je zo kunt toepassen? Zoals Zazen? Jawel. Het beste dat je kan doen, is door de natuur lopen in je mond houden. En de natuur op je laten inwerken. Als er iets op Zazen lijkt, dan is het dat. Dus daar hoeven we verder niet over te praten. We gaan het doen.